Ik wil van u met u vanmorgen gaan naar Colossense. Naar het gedeelte waar we gebleven zijn in Colossense 1. En ik wil in het bijzonder vanmorgen bij het thema stilstaan, bij de strijd rondom het bekendmaken van het geheimenis. De strijd rondom het geheimenis. En daar spreekt Paulus over in Colossense 1. En dan gaan we lezen vanaf vers 27. Colossense 1, vers 27. Daar staat: hun heeft God willen bekendmaken hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen. Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terecht wijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn. Hiervoor span ik mij ook in, onder zware strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht. Want ik stel er prijs op dat gij weet hoe zware strijd ik te voeren heb voor u en voor hen die te Laodicea zijn, en voor allen die mijn aangezicht niet hebben gezien in het vlees, opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, en zij het geheimenis Gods mogen kennen, Christus, in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. Ja, hier in dit gedeelte, waar Paulus in vers 27 begint om ons nogmaals te wijzen op de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen. En die heerlijkheid van dit geheimenis, ja, dat is groot, dat is Christus. En ja, dat geheimenis, daarvoor kunnen we hier zien dat het een geheimenis is, niet onder Israël of onder een combinatie van Israël en heidenen. We bevinden hier ons echt dat Christus is gezonden tot de heidenen. Je zit hier na Handelingen 28, nadat Israël voorlopig terzijde is gesteld. En Christus geopenbaard is onder de heidenen. Christus onder u. Christus onder de heidenen. De hoop, de heerlijkheid. Hem verkondigen wij. En wat doet dan Paulus als hij Christus verkondigt? En dat andere geheimenis, waar we eerder hier in Colossense 1 bij hebben stilgestaan. Namelijk dat geheimenis van de gemeente. Dat geheimenis waar we vanuit Efeze van weten. Dat het een geheimenis is die je kan vinden in Christus. He, als je als ware in Christus gaat inblikken, dan ontdek je in Christus zelf nog een geheimenis. Namelijk het geheimenis van de gemeente. Het lichaam van Christus. Dat hij het hoofd is en dat wij als gemeente zijn lichaam zijn. Dus als je wat dieper inblikt, je ziet aan de buitenkant Christus, maar kijk je wat dieper in Christus, dan blijkt Christus te bestaan uit een hoofd en een lichaam. En over dat geheimenis sprak hij in vers 24. Dat hij zegt: thans verblijd ik mij over hetgeen ik om uwentwil leid, en vul ik in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente. En wat is daar met dat lichaam, die gemeente? Hij zegt: haar dienaar ben ik geworden, krachtens de bediening die mij door God is toevertrouwd, om onder u het woord van God tot zijn volle recht te doen komen. Het geheimenis. En dat het geheimenis, dat is dat geheimenis ten aanzien van de gemeente. Ten aanzien van het lichaam van Christus. Het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard is aan zijn heiligen. Ja, die twee geheimenissen zijn dus aan elkaar verbonden. Het is het geheimenis van Christus, maar kijk je dieper in dat geheimenis, dan ontdek je nog een ander geheimenis, dat van het lichaam. Ja, en wat doet Paulus? Paulus die spant zich enorm in om die boodschap bekend te maken onder die heidenen. De heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen. Christus onder de heidenen. Hem verkondigen wij. Wanneer wij ieder mens terecht wijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn. Ja, dat woord volmaakt is in het Grieks het woord teleos. En dat betekent eigenlijk volwassen. En ze had het eigenlijk beter kunnen vertalen. Dan wordt het wat, misschien toch wel wat duidelijker. Om ieder mens in Christus volwassen te doen zijn. Zodat we het kindschap achter ons laten. Die zuigelingentijd. Die kleutertijd. Dat is misschien wel een leuke tijd. Niet alleen voor kinderen als ze opgroeien. Voor kleuters. Maar dat is ook wel een leuke tijd natuurlijk. Als mensen tot geloof komen, die kleutertijd. Maar die kleutertijd, ja, die moet je wel op een gegeven moment achter je laten. Er moet een gezonde, normale groei zijn. Dat is in het normale leven zo en is in het geestelijk leven net zo. Efeze 4, daar spreekt Paulus daar ook van, in vers 13. Efeze 4, vers 13. Tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, die volwassenheid, naar de maat van de wasdom, de groei, der volheid van Christus. Maar als dat gebeurt, als je zo op gaat groeien en die mannelijke rijpheid bereikt, de maat der wasdom, der volheid, dat je een volledige groei in je leven meemaakt, dan, vers 14, dan zijn wij niet meer onmondig. He, als een kind, als een kleuter, op en neder, heen en weder geslingerd, onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt. Maar dan groeien wij. Ja, daar gaat het om. Je moet groeien. Dan groeien wij. Ons aan de waarheid houdende, in liefde, in elk opzicht naar hem toe, die het hoofd is, Christus. Ja, het kenmerk van kleuters, geestelijke kleuters, is dat ze op en neder, heen en weer, geslingerd worden door allerlei wind van leer. Door het valse spel van mensen. En dat ze sluw verleid worden tot allerlei dwaling. Ieder gelovige zou moeten groeien geestelijk. En er is een gevaar dat dat niet gebeurt, zoals eigenlijk de hele context van de Colossensebrief ons laat zien. Want daarom heeft Paulus ten aanzien van de Colossense en ook ten aanzien van de Laodicense, zoals we gelezen hebben hier, heeft hij een enorme, zware strijd. Vers 29 van Colossense 1. Hiervoor span ik mij ook in onder zware strijd. Hij spant zich in opdat mensen volwassen zullen worden. Daarom wijst hij ieder mens terecht, onderricht hij ieder mens in alle wijsheid. Om ieder mens in Christus volwassen te doen zijn. Hiervoor span ik mij ook in onder zware strijd naar zijn werking die in mij werkt met kracht. Hij spande zich in, zegt hij. Dat is het Griekse woord kadekopiao. En dat betekent je zo inspannen, je zo hard werken, doordat je je helemaal moe ervan voelt. Je zo zwaar inspannen, zodat je vermoeid wordt. En Paulus is hier vermoeid. Hij voelt de druk. Hij weet wat het is. En hij beseft heel goed dat er zwakkeren zijn die altijd kans lopen ten prooi te vallen aan de listen van Satan. En dat is hier in de gemeente van Colossense gebeurd. He? Satan weet altijd met zijn sluwe geslepenheid menig een te verleiden. En hoe vindt dat plaats? En Colossense is eigenlijk een groot voorbeeld, ook voor de tijd van vandaag. Hoe vindt dat plaats? Hoe gaat dat in zijn werk? Als volgt. Lees maar van in Colossense 2, vers 4. Dit zeg ik, opdat niemand u met drogredenen misleide. Want al ben ik naar het vlees afwezig, naar de geest ben ik bij u. En ik zie met blijdschap de orde die bij u heerst en de hechtheid van uw geloof in Christus. Nu gij Christus Jezus de Heere aanvaard hebt, wat moet je dan doen? Nou wandelt in hem. En wat nog meer? Geworteld en dan opgebouwd wordend in hem. Dat wil zeggen, wortelen, opschieten, opgebouwd worden, groeien, volwassen worden in hem. bevestigd worden in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging. Dat zou moeten gebeuren. Maar wat gebeurt er altijd? En u mag best wel een pen pakken en dat in Colossenzen 2 is onderstrepen, want dat zijn vier teksten die bij elkaar horen, die steeds ook terugkomen. Want wat gebeurt er altijd? Wat staat die groei altijd tegen? Nou, dat er altijd mensen komen en die gaan verleiden. Ik lees die teksten maar eens bij elkaar, vers 4. Dit zeg ik, opdat niemand u met drogredenen misleide. Niemand. Vers 8. Zie toe dat niemand u medeslepen door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog, in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus. Weet je dat woord niemand, hè? Vers 4. Dit zeg ik opdat niemand u met drogredenen misleiden. Vers 8. Zie toe dat niemand u medeslepen door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog. Zo ook in vers 16. Laat dan niemand u blijven oordelen. Waarin oordelen? Nou, in zaken eten en drinken, of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, dingen die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is. En weer kom je dat woord niemand tegen in vers 18. Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid en engelenverering, als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleeselijk denken, terwijl hij zich niet houdt, waaraan? Aan het hoofd, Christus, waaruit het gehele lichaam door pees en banden ondersteund en samengehouden zijn goddelijke wasdom ontvangt. Nee, dit soort mensen staan die wasdom tegen. Die wasdom van de gemeente, de wasdom van het lichaam van Christus en ook de wasdom van de individuele gelovigen. Dus vier keer niemand. In vers 4, in vers 8, in vers 16 en in vers 18. Laat dan niemand. Maar het probleem is, er is altijd iemand. En wat doet dan die iemand? Wat doet dan die hij of die zij? Nou, geboden opleggen. Geboden opleggen, vers 20. Van Colossenzen 2. Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de wereldgeesten. Waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefdet, geboden opleggen? En dat is altijd het probleem. Christelijke geboden. Wettische geboden. Er worden geboden opgelegd. Hoe dan? Raak niet. Smaak niet. Roer niet aan. Dat alles zijn dingen die door het gebruik teloor gaan. Zoals het gaat met voorschriften en leringen van mensen. Daar krijg je mee te maken. Die iemand die opkomt, die opstaat, die opgeblazen is in zijn vleeselijk denken, die komt altijd met voorschriften en leringen van mensen. Dit toch is als staat er in een roep van wijsheid, met zijn eigendunkelijke godsdienst, zijn nederigheid en zijn kastijding van het lichaam, zonder enige waarde en dient slechts tot bevrediging van het vlees. Een sekte heeft altijd het kenmerk dat men de gelovigen wetten oplegt, geboden oplegt, dat men met allerlei voorschriften komt. En dat de eigen mening wordt uitgeschakeld. Met het gevolg dat men niet meer zelfstandig kan denken. Niet meer zelfstandig kan nadenken en het woord van God zelf kan overpeinzen. Men blijft daardoor een kleuter. En men wordt heen en weer geslingerd. En ze kunnen zich maar aan één ding vasthouden. Dat is dan aan hetgeen dan in die groep door die leider als gebod wordt opgelegd, als leefregel wordt opgelegd met allerlei voorschriften. Men wordt in zo'n groep onderworpen. En zolang men zich aan onderwerpt en het eigen denken uitschakelt, ja, dan werkt die groep als een soort paraplu en dan voelt men zich daar uiteindelijk dan ook nog wel veilig mee. Maar men is niet in staat om volwassen te denken over de schrift en niet meer heen en weer geslingerd te worden door allerlei wind van leer. Men komt onder het gezag van iemand. En de Heere Jezus Christus staat niet meer in het middelpunt. Maar de geboden en de voorschriften op wat er beleefd wordt. Gaven of ervaringen staan in het middelpunt van wat de mensen beleven. Of meestal de leider staat in het middelpunt. En zijn wil is wet. En wee je gebeente vaak als je een eigen mening erop nahoudt. Want dat wordt niet getolereerd. Dan krijg je meestal direct de Gestapo op je dak. Meestal een rechterhand, een groepje, die aan de rechterhand van de leider staat. Een soort geheime dienst. Een vijfde kolonne in zo'n gemeente die het voor het zeggen heeft. En dan word je gelijk als ze merken dat je iets anders denkt dan zij. Ja, dan word je net zo lang bewerkt totdat je knakt en totdat je je daaraan overgeeft. Meestal zijn deze groepen heel wettisch. En ze lijken aan de buitenkant heel erg vroom. Colossenzen 2 vers 18. Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid. Het is zo nederig. Het is zo vroom. Maar het is o zo gemaakt. En het is ook dat men dan ingewijd is in iets. En dat, zoals hier dan bij de Colossenzen, engelenverering. In wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleeselijk denken. En heeft men een eigendunkelijke godsdienst ontworpen. Vers 23. Dit toch is als staat er in een roep van wijsheid. Ja, het lijkt aan de buitenkant heel erg wijs. Maar het heeft, zegt Paulus, geen enkele waarde. Hè? Dit toch is als staat er in een roep van wijsheid met zijn eigen dunkelige godsdienst. Zijn nederigheid, heb je weer die nederigheid. Oh, het lijkt zo vroom. En zijn kastijding van het lichaam, hier kastijdt men zichzelf nog. Nou, maar dat heeft geen enkele waarde, zonder enige waarde, en dient slechts tot bevrediging van het vlees. Het probleem is, in heel veel kerken en kringen, is dat de Heere Jezus Christus niet in het middelpunt staat. Dat deed Paulus wel. Christus onder u, Christus onder de heidenen, hem verkondigen wij, de hoop der heerlijkheid, daar lag hij de nadruk op. Het geheimenis van God. En wat is het geheimnis van God? Dat is Christus. En wat is het geheimnis van Christus, als je er dieper in blikt, dat is het geheimnis, het lichaam van Christus. En dat verkondigde hij. Maar het probleem is dat in heel veel kerken en kringen niet Christus in het middelpunt staat, maar de predikant, of degene die daarvoor gaat, die staat in het middelpunt. Of een of ander gebod en allerlei voorschriften, geboden staan in het middelpunt. Of de ervaring staat in het middelpunt. Die de gelovigen zouden moeten beleven. Of gaven staan in het middelpunt. Of de Heilige Geest staat in het middelpunt. Terwijl de Heilige Geest zelf al de Christus in het middelpunt stelt. Nee, maar zij zetten een Heilige Geest in het middelpunt. Die de Geest van God niet is. En zo ontstaan er. Ja, eigenlijk dat mensen. Doordat Christus niet in het middelpunt staat. En Christus niet gepredikt wordt. En die boodschap die Paulus hier bekend maakt niet gepredikt wordt. Men niet groeit in het geloof en een kleuter blijft. Vers 27 van Colossenzen 1, laten we dat gedeelte nog maar eens goed lezen. Colossenzen 1, vers 27. Hun heeft God willen bekendmaken hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimnis is onder de heidenen. Christus onder u, de hoop der heerlijkheid, hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terecht wijzen. En ieder mens onderrichten, in alle wijsheid, met wat voor doel? Om ieder mens in Christus volwassen te doen zijn. Hiervoor span ik mij ook in, onder zware strijd, naar zijn werking die in mij werkt met kracht, want ik stel er prijs op dat gij weet, hoe zware strijd ik te voeren heb, voor u en voor hen die te Laodicea zijn, en voor allen die mijn aangezicht niet hebben gezien in het vlees, opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht. en zij het geheimenis Gods mogen kennen. Wie is dat? Christus, in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. Paulus zet Christus in het middelpunt. Ja, wat is dus dan, als Paulus dat zo doet, het doel van de prediking? Nou, in de eerste plaats is het doel van de prediking, vers 28, dat hij ieder mens terechtwijst en ieder mens onderricht. Dus het doel van de prediking is in de eerste plaats heel persoonlijk gericht, individueel gericht, met het doel dat men volwassen wordt. Het tweede doel is, dat vind je in vers 2 van Colossense 2, daar staat, opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht en zij het geheimenis Gods mogen kennen. Ja, het tweede doel, dat is niet individueel dat je individueel groeit en volwassen wordt, maar dat je gezamenlijk met elkaar, dat je in liefde verenigd wordt. Dat doe je dus met elkaar in liefde verenigd worden. Dat je verenigd wordt met elkaar. Waarin? Dat je komt verenigd samen tot alle rijkdom van een volledig inzicht. Niet van een half inzicht, maar van een volledig inzicht. En, in de tweede plaats, dat je dan ook met elkaar zo verenigd in liefde, dat je het geheimnis Gods mag kennen, Christus, in wie al die schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. Ja, die vereniging in liefde, die vind je ook in Efeze 3. Het is goed om dat erbij te lezen. Efeze 3, vers 18. Geworteld en gegrond in de liefde. Daar zie je die groei, die persoonlijke groei. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen, want dan zie je niet alleen het is individueel, maar ook samen, zult gij dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten. Hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is. En te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, omdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Dus het is individuele groei, geworteld en gegrond in de liefde, maar ook dat je gezamenlijk met elkaar in staat bent te vatten, samen met alle heiligen, samen met alle broeders en zusters, dat je in staat bent samen te vatten, in de eerste plaats, hoe groot de breedte, lengte, hoogte en diepte is van het lichaam van Christus, dat geheimnis ten aanzien van de gemeente, en te kennen de liefde van Christus. Dat zijn twee dingen. Die de kennis te boven gaat, omdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. En eigenlijk loopt het een beetje parallel hier aan Colossense 2, vers 2. Als daar staat, opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden, dat je samen met elkaar kan vatten, in de liefde verenigd wordt tot alle rijkdom van een volledig inzicht. En, het zijn twee dingen, je krijgt een volledig inzicht waarin, in dat geheimenis, dat van geslachten en van eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard is aan zijn heiligen, hè, waarvan Paulus een dienaar geworden is, ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente, hè, dat geheimenis dat van eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, ten aanzien van het lichaam van Christus, daar krijg je dan met elkaar een volledig inzicht in, hoe breed het is, hoe lang het is, hoe hoog het is, hoe diep het is, vierdimensionaal, maar ook dat je gaat kennen de liefde van Christus, dat het geheimnis Gods je mag kennen, Christus in wie al die schatten der kennis en der wijsheid verborgen zijn, en zijn liefde die nog die kennis verre te boven gaat. Hiervoor spande Paulus zich in onder zware strijd. Colossenzen 1 vers 29. Hiervoor span ik mij ook in, onder zware strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht. Zware strijd. Ook in vers 1, vers Colossenzen 2, zware strijd. Want ik stel er prijs op dat gij weet hoe zware strijd ik te voeren heb, voor u en voor hen die te Laodicea zijn, en voor allen die mijn aangezicht niet hebben gezien in het vlees. Dat ben ik ook, want ik heb het aangezicht van Paulus nooit gezien in het vlees. Maar hij heeft zich wel enorm ingespannen. Niet alleen voor de Colossenzen, niet alleen voor de Laodicenzen, maar ook voor u en voor mij. Daarom heeft hij alles op schrift gesteld. Daarvoor was hij de bedeler, de uitdeler van dit geheimenis en van al die geheimenissen die we tot dusver hebben bestudeerd. Die we mogen leren kennen. Het geheimnis Gods mogen kennen, Christus, in wie al die schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. Zware strijd. Die strijd gaat dus in de eerste plaats om het woord van God tot zijn volle recht te doen komen. He, zoals dat staat in vers 25 van Colossenzen 1. Haar dienaar ben ik geworden. Van wat? Nou, van dat lichaam, dat is de gemeente. Haar dienaar ben ik geworden, krachtens de bediening die mij door God is toevertrouwd. Om onder u het woord van God tot zijn volle recht te doen komen. Het geheimenis dat eeuwige geslachten lang verborgen is geweest. Om onder u het woord van God tot zijn volle recht te doen komen. Daar gaat het om. Dat is die strijd. Daar gaat de strijd om. Om het woord van God tot zijn volle recht te doen komen. En waar heeft dat dan mee te maken? Nou, de bekendmaking van het lichaam van Christus. Wie wij zijn door genade. En verder het bekendmaken van dat geheimenis Gods. Christus. Christus onder u. Hem verkondigen wij. Opdat gij, zij het geheimenis Gods mogen kennen. Christus. Zodat er dus twee dingen gebeuren. In de eerste plaats dat individueel wij groeien als gelovigen komen tot die volwassenheid en niet meer op en neder geworpen worden, heen en weer geslingerd worden door allerlei wind van leer. Niet door die iemanden, de iemand van vers 4 die mij met drogreden misleidt, of iemand van vers 8 die mij medesleept door zijn wijsbegeerte en door zijn ijdel bedrog. En dat hij komt met allerlei overleveringen der mensen, met de wereldgeest en niet met Christus. Of die iemand van vers 16, die me gaat zitten oordelen in wat ik mag eten of drinken, of wat je niet mag eten en niet mag drinken, want zo is het meestal. Of welk feest ik wel of niet mag vieren, of op een stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat. Of dat er de iemand komt van vers 18, die mij de prijs doet missen, dat ik niet volwassen hoor. En niet ga wandelen. En dat hij mij tracht te verleiden tot gewilde nederigheid. En een beetje vroom, steriel gekweel. Doordat hij mij allerlei geboden oplegt. En voorschriften van mensen. Of omdat hij zegt dat hij een engeltje heeft gezien. En zich daarom zo verschrikkelijk belangrijk vindt. En dat hij daar van die engel een boodschap heeft gehad. Die hij mij doorgeeft. En waar ik mij dan aan moet onderwerpen zogenaamd. Omdat meneer zo opgeblazen is, zonder enige reden in zijn vleeselijk denken, terwijl hij zich niet houdt aan Christus het hoofd. Dat is het probleem. Daar gaat die strijd om. Die strijd gaat dus over de verkondiging van het woord van God. Zodat individueel wij groeien, maar ook wij gezamenlijk, in liefde, verenigd worden tot alle rijkdom en een volledig inzicht. En waar de tegenstander altijd op uit is, is niet om ons te verenigen, maar om ons juist te scheiden. Wij zijn meer dan overwinnaars, zegt de apostel Paulus in Romeinen 8. Hè? En niets kan ons scheiden. Nee, niets kan ons scheiden. Maar de tegenstander, Satan, zal er alles aan doen om ons wel te scheiden. Zodat die eenheid niet openbaar wordt. En zal er ook alles aan doen dat wij niet komen tot een volledig inzicht. En kleuters hebben geen volledig inzicht. Kleuters zijn niet volwassen. Kleuters weten niet alles. Dat is het probleem van kleuters. En dat wordt een groot probleem in je leven als je een kleuter blijft. en dat het woord van God niet tot zijn volle recht in je leven komt, dat je het woord van God niet ten volle kent, dat is dan een enorm probleem in je geestelijk leven. Want de een zegt dit en de ander zegt dat. Dan is er wel een iemand van vers 4 of een iemand van vers 8 of een iemand van vers 16 of een iemand van vers 18 en je bent de klos. Je wordt heen en weer geslingerd en je zit met allerlei wind van leer. Wat moet je daarvoor doen dus? Kennis nemen van het woord van God. Tijd eraan besteden. Het woord van God bestuderen. Het tot je nemen. Luisteren naar die apostel Paulus. Want die heeft zich ingespannen om de zware strijd. Daarin heeft Christus gewerkt naar de werking die in mij werkt met kracht, zegt hij. Christus heeft met kracht in hem gewerkt. Opdat hij dat geheimenis van Christus mocht openbaren. En het geheimenis in het geheimenis van Christus, het lichaam van Christus. De gemeente. En daaruit mogen we gaan leven. Dat je opwast, dat je die mannelijke rijpheid bereikt. Die volle maat der wasdom van Christus. Ja, dit is de strijd van Efeze 6. Efeze 6, lees het maar. Efeze 6 vers 10. Voorts wees krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers, deze duisternis, tegen de boze geest in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Ja, dat is een strijd die hier beschreven wordt, waar je een wapenrusting voor moet aandoen. En het vreemde is dat heel veel christenen, als ze Efeze 6 lezen, dan denken ze dat het hier gaat om de strijd die zij in hun persoonlijk leven kennen met hun persoonlijke zonden. Ja, maar daar gaat heel Efeze 6 niet over. Het gaat niet over een strijd met je zonden. Zolang je met je zonden aan het strijden bent en aan het stoeien bent, ja, dan zou ik haar zeggen, dan heeft punt 1 al de tegenstander helemaal geen enkele moeite met je, want je bent zo met jezelf bezig. Je gaat niet staan in de genade die God je schenkt. Je gaat niet echt staan in de verlossing. Je bent nog steeds aan het stoeien met jezelf. Maar goed, pas als je gaat staan, zoals hier staat, je gaat staan in Christus, staan in zijn opstandingskracht, staan in de nieuwe mens. Ja, dan opeens leer je de strijd kennen van Efeze 6. Want, ja, dan moet je diezelfde strijd gaan strijden, die Paulus streed, en dat is een zware strijd. Dat is een strijd als een soldaat. Dat is een strijd van de volwassenen. Een kleuter strijdt niet. Een kleuter krijgt nooit een oproep voor militaire dienst. Alleen een volwassene. Dat is gewoon een eis. Zolang je kleuter blijft, weet je nooit van een strijd af. Weet je ook niet wat het is om een soldaat te zijn. Dat is voor je een gesloten boek. En voor veel christenen is Efeze 6 een gesloten boek. Voor veel christenen, die kennen die zware strijd van de apostel Paulus niet. Want waar gaat die strijd over? Hetzelfde hoofdstuk, Efeze 6, vers 18. En bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest. Daartoe wakende met alle verharding en smeking voor alle heiligen. Zegt Paulus, bid ook voor mij. Waarom? Dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worden. Om vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden. Zoals ik behoor te spreken. Het gaat om de bekendmaking van het geheimenis van het evangelie, zegt Paulus hier. Het gaat om de prediking van het woord van God. Om het woord van God tot zijn volle recht te doen komen. Daar gaat het om. En die strijd van Efeze 6, die leer je pas kennen als je je mond open doet. En je van de dingen die apostel Paulus hier bekend maakt, als je daar ten opzichte van de ander gaat vertellen. Zodra je geestelijk zo gaat staan en die prediking van Paulus doortrekt naar deze tijd en Christus zo in het middelpunt stelt, met alle consequenties van dien, en dat geheimnis van Christus, en het geheimnis in Christus, de gemeente, ja, dan krijg je het gelijk met talloze aan de stok. Veel christenen, die kennen dus de strijd van Efeze 6 niet. We kunnen ook de vraag stellen van, zijn alle gelovigen soldaten? Nou, als je kijkt naar het typologisch voorbeeld in de Bijbel, het volk Israël, en je gaat naar Numeri, nou, dan kom je er wel achter. Numeri, hoofdstuk 1. De oproep voor militaire dienst. Numeri, we gaan gelijk tellen. We gaan gelijk tellen wie volwassen zijn. We gaan gelijk de soldaten tellen. Numeri 1. En ik begin voor het verband maar in vers 2. Numeri 1 vers 2. Neemt het aantal op. Dus dat is tellen, dat is nummeren. Dat is Numeri. Neemt het aantal op van de gehele vergadering der Israëlieten. Naar hun geslachten en families. Overeenkomstig het aantal namen. Allen die van het mannelijk geslacht zijn. Hoofd voor hoofd. Van 20 jaar oud en daarboven. Allen die in het leger uitrukken in Israël. Gij zult hen tellen naar hun legerscharen. Gij en Aaron. Dus wat moesten ze doen? Wat moest Mozes en Aaron doen? Nou, ze moesten gaan tellen. Wie moesten ze tellen hoofd voor hoofd? Nou, iedereen die 20 jaar oud was en daarboven. Dus 20 jaar en ouder, die moesten ze gaan tellen. Allen die in het leger uitrukken in Israël. Dus alle volwassenen. Alle mannelijke volwassenen. Die kregen de oproep tot militaire dienst. De kleuters niet hoor. En de kinderen ook niet. En de jongelingen ook niet. Nee, je moest volwassen zijn. 20 jaar en ouder. En de opdracht die je als soldaat hebt te verrichten in het leger van Israël. Dat was geen gemakkelijke. Want dit hele leger bracht het er heel slecht vanaf. Dit werd helemaal niks. Ze hebben het woord van God niet tot zijn volle recht doen komen. Ze hebben zich niet ingespannen om de zware strijd. Want toen de strijd kwam, schulden ze de strijd. Nummer 14. Nummer 14, vers 29, wordt weer gezegd tegen dezezelfde groep, allen die in dienst traden van het leger van Israël, 20 jaar en ouder. Nummer 14, vers 29. In deze woestijn zullen uw lijken vallen, namelijk zovelen als er van u geteld zijn, zeg maar in nummer 1, naar uw volle getal van 20 jaar oud en daarboven, omdat gij tegen mij gemoord hebt. Voorwaar gij zult niet komen in het land waarvan ik gezworen heb u daarin te doen wonen, behalve Caleb, de zoon van Jefune, en Jozua, de zoon van Nun. Twee uitzonderingen. En de rest, die komt er niet in bij het erfdeel van Israël in het land Kanaan. De verspieders zijn uitgezonden, zijn teruggekomen, hebben verteld van welke zware strijd hen wacht in het land Kanaan. En de massa hier van de soldaten van Israël, die schuwen de strijd, die willen Kanaan absoluut niet intrekken, die vrezen voor de reuzen hè, die in het land zijn. En ja, ze voldoen niet. En het gevolg is dat God zegt dat hun lichamen als lijken zullen vallen hier in deze woestijn. En dat ze, voorwaar gij zult niet komen in het land waarvan ik gezworen heb u daarin te doen wonen. Dat is nogal wat. Wat ook prachtig is dat hier in vers 29 eigenlijk een combinatie staat met Kolossenzen 1 vers 24. Wat was ook weer Kolossenzen 1 vers 24. Hou uw hand bij nummer 14. Colossense 1 vers 24. Wat zei Paulus daar? Daar hebben we de afgelopen keer zo uitgebreid bij stilgestaan. Vers 24 van Colossense 1. Thans verblijd ik mij over hetgeen ik om uwentwil leid en vul ik in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente. En we hebben gezien dat Paulus in zijn weg die hij ging, dat dat een weg van lijden was en dat dat als het ware een aanvulling was op het lijden van Christus, de verdrukkingen van Christus. Zo verbonden was zijn dienst met Christus. Het was als het ware niet dat Paulus leed, maar Christus leed. Paulus leed, maar Christus leed ook. Christus is aan Paulus verbonden. En dit was de weg die Paulus moest gaan. En zo hebben wij ook een weg te gaan. En dat brengt ook strijd met zich mee. En dat brengt ook lijden met zich mee. En hij vult een aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus. Zo mogen wij ook aanvullen. En mocht ook Israël aanvullen, want hier staat het in vers 29 van Numeri 14. Dat is wel niet zo vertaald, want ze hebben er maar wat anders van gemaakt, omdat ze het niet begrepen. Vers 29 staat bij mij. In deze woestijn zullen u lijken vallen, namelijk zovelen als er van u geteld zijn. En dan staat er achter, naar uw volle getal. Ja, maar dat staat in de grondtekst niet. In de grondtekst staat dat ze mochten aanvullen achter mij. Aanvullen achter mij. Hetzelfde als in Colossense 1 vers 24. Achter mij. Wie zou Kanaan binnentrekken? Christus zou Kanaan binnentrekken. De Shechina. De tabernakel. De ark des verbonds. De troon. De troon van Christus. De Shechina. Hun, net zoals ze bevrijd werden uit Egypteland en de Shechina hun voorging en hun Shechina ook van achter, als ware als een wolk over hen was, hen beschermde van achter en de weg vrijmaakte aan de voorkant, zo zouden ze ook Kanaan mogen ingaan, achter Christus aan. En mochten ze hem, en mochten ze aanvullen, mochten ze dat erfdeel wat dan in hun handen kwam, mochten ze in bezit nemen. Maar ze moesten wel in het geloof gaan staan. En het was een zware strijd. Want als je er zo op het oog naar keek, dan zeg je, dat is een ongelijke strijd voor Israël. Dat zijn reuzen. En die reuzen die hebben een rare achtergrond. Dat zijn geen normale mensen. En we kennen die achtergrond wel. Dat is een duivelse achtergrond. Dat zijn mensen die zich vermengd hebben met gevallen engelen. En als ik hier in Efeze 6 kijk, dan zeg ik ook, dat is een ongelijke strijd. Want ik heb ook opeens te strijden met geestelijke machten, met overheden, met wereldbeheersers deze duisternis. Met allerlei rangen en standen die ik niet ken uit het rijk der duisternis. Die ken ik toch niet? Dat is toch een ongelijke strijd? Ja, dat is net zo'n ongelijke strijd als Israël had toen ze stonden voor het land Kanaan. Maar zij schuwden die strijd. En ze vulden niet aan in dat lijden, die zware strijd. Die was hun te zwaar. En hun lichamen vielen als lijken in de woestijn. Nooit zullen zij in dat land Kanaan ingaan. En ja, voor ons is hetzelfde wat van belang is. Als wij werkelijk, net als de apostel Paulus, als wij achter Christus aangaan en dan aanvullen dat lijden van Christus. Omdat als wij lijden, lijdt hij met ons mede. Wij zijn één met hem. Als één lid lijdt, lijden alle leden. Dat is zo met dat lichaam van Christus. Dat is zo trouwens met ieder lichaam, als het goed is. Tegen Jozua zei de Heer in Jozua hoofdstuk 1. Jozua hoofdstuk 1. Dat zei de Heer na de dood van Mozes. En toen mochten ze dat land wel binnentrekken, niet dat geslacht, niet dat soldatengeslacht, die geteld was van 20 jaar en ouder, wier lichamen vielen als lijk in de woestijn, maar dit was een nieuw geslacht, wat 40 jaar daar was opgegroeid. Het waren de kinderen, die volwassen geworden waren inmiddels. En dan lees ik in vers 1, Jozua 1. Het geschiedde na de dood van Mozes, de knecht des Heren, dat de Heer tot Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zeide: Mijn knecht Mozes is gestorven. Welnu, maak u gereed, trek over de Jordaan hier, gij en dit gehele volk naar het land dat ik hun de Israëlieten geven zal. Elke plaats die uw voedsel betreden zal, geef ik u lieden, zoals ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn en de Libanon ginds tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, het gehele land der Hethieten en tot aan de grote zee in het westen zal uw gebied zijn. Niemand zal voor u stand houden. Al de dagen van uw leven, zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet begeven en u niet verlaten. Wees sterk en moedig, want gij zult dit volk het land doen beërven dat ik hun vaderen gezworen heb hun te zullen geven. Alleen, wees zeer sterk en moedig en handel nauwkeurig, overeenkomstig. En handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft. Wijk daarvan niet af naar rechts, nog naar links, opdat gij voorspoedig zijt overal waar gij gaat. Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn. Heb ik u niet geboden, wees sterk en moedig, sidder niet en word niet verschrikt, want de Heere uw God is met u overal waar gij gaat. Nou, dezelfde opdracht die hebben wij ook. Als wij staan voor ons erfdeel, die hemelse gewesten die worden, net zoals bij Israël werd Kanaan hun erfdeel bezet door reuzen, ons erfdeel wordt bezet door die geestelijke boosheden in die hemelse gewesten, in dat bovenhemelse. Daar ligt ons erfdeel. En hier zegt God tegen Jozua en het volk, maar net zo goed tegen ons: zit er niet, word niet verschrikt, wees sterk en moedig, wees zeer sterk. En wat moet je doen? Waar ligt nou de overwinning? Nou, de overwinning zou je niet denken, zou je denken, nou moeten we onze zwaarden slijpen. Hè? En we moeten onze lansen pakken en we moeten zorgen dat we goed bewapend zijn. Nee, waar bestaat die bewapening uit? Het overpeinzen van het woord bij dag en bij nacht. En nauwkeurig, zeer nauwgezet handelen overeenkomstig dat woord. En niet afwijken van dat woord, niet naar links, niet naar rechts. Zit daar de overwinning? Ja, daar zit de overwinning. Het gaat om het woord. Leven vanuit dat woord. Volwassen gaan staan. Want als zwaard des geestes. Dat kennen we wel uit Efeze 6. Wat is dat zwaard des geestes? Het is het woord van God. Net zoals hier in Jozua 1. En zo behaal je de overwinning. Wij zijn soldaten. Paulus zegt het ook tegen Timotheus dat hij een soldaat is. Lees dat maar eens in 2 Timotheus 2. 2 Timotheus, hoofdstuk 2. Ik begin maar in vers 1. Gij dan, mijn kind, wees krachtig. Je moet dus krachtig zijn, moedig zijn, sterk zijn. In de genade van Christus Jezus. En wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten. Het gaat weer over onderricht. Terechtwijzen en ieder mens te onderrichten, zodat ieder mens volmaakt volwassen wordt. Leid, vers 3, met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus. Want er is een veldslag. Een veldtocht. Tijdens de veldtocht wordt geen soldaat gemoeid in de zorg van zijn onderhoud. Hij heeft slechts te voldoen door wie hij aangeworven is. En is iemand een kampvechter, dan ontvangt hij de krans alleen als hij volgens de regels van de kamp heeft gestreden. Er is een strijd. Er is een veldtocht. En we zijn soldaten. Timotheus is hier een soldaat. En er is een krans. En je ontvangt de krans alleen als je volgens de regels van de strijd, van de regels van de kamp, hebt gestreden. Dan ontvang je die krans, die kroon. Die kroon, die krans heeft te maken, vers 12, hier, met het heersen, met Christus. Indien wel volharden, zullen wij ook met hem als koningen heersen. Consequentie is ook als je niet volhardt en niet als soldaat voldoet, zoals dat eerste geslacht van Israël, wie lijken vielen in de woestijn, ja. En je verloochent Christus, indien wij hem zullen verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Indien we ontrouw zijn, hij blijft getrouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. Je blijft wel behouden, maar je verliest wel je krans, wel je kroon. Dat is de consequentie. Paulus zegt over zichzelf trouwens, in hoofdstuk 4 van 2 Timotheus, 2 Timotheus 4, vers 7, over die strijd aan het eind. Hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn loop, die veldtocht, ten einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. En wat is dan de consequentie? De krans. Voorst ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dagen de Heere, de rechtvaardige rechter, mij zal geven. Niet alleen Paulus zal geven, ook een ieder die diezelfde strijd van Paulus heeft gestreden. Doch niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Ja, waar gaat het om? Het gaat dus om een krans. Het gaat dus, als je weer naar Colossenzen 2 teruggaat, het gaat daar om een prijs. Dat is die krans. Colossenzen 2 vers 18, laat niemand u de prijs doen missen. Dat is die krans. Die kroon. Laat niemand u de prijs doen missen, vers 18. Ja, we dienen goed ons te realiseren. Satan kan nooit ons van onze roeping, onze bovenhemelse roeping beroven. Maar hij kan ons wel onze prijs roven. Onze krans roven, onze kroon roven. En dat dienen we ons te realiseren. Ziet dan toe dat niemand u de prijs doet missen. U de kroon doet nemen. In een heel ander verband, zegt de Heer Jezus in Openbaring. Ja. We dienen te beseffen dat die mensen die dienst deden in het leger van Israël en wie lijken vielen in de woestijn, dat waren geen onbehouden mensen hoor. Dat waren verloste mensen. Ze waren verlost uit Egypteland. Ze waren uitgetogen onder het bloed van het lam. Het waren verlosten. Maar die niet voortvaarden tot de volmaaktheid. Om er met Hebreeën te spreken. Die niet voortvaarden tot de volwassenheid. Ze groeiden niet. Dat bleek ook in de praktijk. In de praktijk werden ze wel opgeroepen tot soldaat, maar het bleken kleuters die de strijd schuwden. Daarom is het zo belangrijk dat we volwassen worden. Dat we die strijd die Paulus kende als die zware strijd, dat we die ook strijden. Tot vermoeiens toe. Dat we ons inspannen. Dat de echte kleuters onder ons, die nog kleuter mogen zijn en ook kunnen zijn, dat die niet ten prooi worden van de tegenstander. Niet ten prooi worden van allerlei wind van leer. Maar dat we hun, terwijl we het woord van God bij dag en bij nacht overpeinzen. En daarmee bezig zijn. En dat ook doorgeven aan de anderen. Dat we doorgeven het geheimenis van God, Christus. En dat we ons daarvoor inspannen. En het geheimenis in Christus, namelijk wie wij door genade met elkaar geworden zijn, het lichaam van Christus. En dat we nadenken met elkaar ook, ons inspannen, tot een volledig inzicht komen. Hoe breed, hè, en hoe lang, hoe hoog en hoe diep dat geheimenis van het lichaam is. Dat we mogen staan in Christus, dat we zijn gezegend zijn met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. En dat we dat land, ons erfdeel, daarin bezit gaan nemen, doordat we voldoen als soldaten en we zo aanvullen achter Christus zijn verdrukkingen, wat lijden met zich meebrengt. Dat we onze voedsel zetten op elke zegen, hè, die daar in die hemelse gewesten ten erfdeel voor ons ligt. En dat we dat ons persoonlijk gaan toe-eigenen, zodat het van ons wordt. En dat we daarin gaan staan, daarin gaan leven. Individueel, omdat we zelf groeien en volwassen worden, naar die mannelijke rijpheid krijgen, die maat van de volheid van de wasdom van Christus, maar ook gezamenlijk dat we in liefde verenigd worden tot een volledig inzicht. Amen.